Namens uw Kerkraad Gemeente de volgende mededelingen. In de middagdienst wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Emma Geertruid Hardeman. Morgenavond worden de catechisaties weer voortgezet. Volgende week zondag is er na de middagdienst een preekbespreking met de jongeren van 16 tot 16 jaar. Plaats van samenkomst is Oud-Wittenoord. Verwacht einde van de preekbespreking is 7:45. Vrijdagavond 31 oktober is er een reformatieavond in de hervormde dorpskerk van Scherpenzeel, waaraan ook onze gemeente meewerkt. Aanvang van deze avond is 7:45. Na afloop van de dienst kunt u een exemplaar van het kerknieuws meenemen, graag één exemplaar per pastorale eenheid. Collecten zijn vandaag voor de kerk, Noah's Ark en voor de huisvesting, opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Ontmoeting. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 121 en daarvan vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En vers 2, hij is al treft u het felst, verdriet uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Psalm 121, vers 1 en 2. Thank you. stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heer en de samenvatting daarvan zingen wij Psalm 71 vers 15. En wij vervolgen de lezing van Gods woord daarna bij 1 Samuel 7. We lezen vanaf vers 2 tot en met 17. 1 Samuel 7 vanaf vers 2 tot en met vers 17 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 71 vers 15. Dan stellen we ons eerst voor de spiegel van Gods wet. Het geschiedde van die dag af, dat de ark van de Heere te Kirjat Jearim bleef, en de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroth, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand van de Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroths weg, en ze dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa, en ze schepten water, en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. En zij vasten te dien dagen, en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten van de Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht van de Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onze tweeën, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere te brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël, en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan te strijden tegen Israël, en de Heere donderde ten dien dagen met een grote donder over de Filistijnen, en hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen, en ze sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Zen, en hij noemde de naam van die steen Ebenezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls, want de hand van de Heere was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand van de Filistijnen, en er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen van zijn leven. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa, en hij richtte Israël in al die plaatsen. Nog hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis, en daar richtte hij Israël, en hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Thank you.
stellen we ons voor Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus, vat Gods wet al dus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naasten lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed, om hem te bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord, door het werk van zijn geest, en tevens ook om voorbeden te doen en dankzegging. Voorbeden voor broeder van de Heerik, die in de achterliggende week opgenomen is in huis Het Achterdorp in Barneveld aan de Koterweg 1... omdat het onverantwoord was dat hij nog langer zelfstandig kon wonen. Mogen de Heere dankzeggen voor en met broeder Strober van de Schaadijk 34 in Veenendaal, die terug mag zien op de achterliggende vrijdag, waarin ook een operatieve ingreep plaatsvond en een kiste werd verwijderd. Voor zuster Barnfield van de Fluitenkruidlaan 54 in Scherpenzeel, die een heupoperatie heeft ondergaan en nu voor revalidatie opgenomen is in Noorschoten en Barneveld. Mogen de Heer ook dankzeggen voor hem met Vin Burger van de Valerialaan 59 in Scherpenzeel, die in de achterliggende week een keel- en een mandeloperatie heeft ondergaan en vanmorgen weer met ons in ons midden mag zijn. Laten we de Heer danken en bidden, gemeente. We stellen ons Heere voor u, koning van hemel en aarde, in het besef dat wanneer wij tot u naderen in de weg van het gebed, we niet de enige gemeente zijn die op deze dag samenkomt rondom uw woord en in de weg van de gebeden uw naam aanroept. Spreid over het rond van deze wereld komen miljoenen mensen samen rondom het woord dat u gegeven heeft aan deze wereld, het woord van u, de levende God. En al die mensen kent u tot op de bodem van hun bestaan. En tot al die mensen spreekt u wanneer de schriften worden geopend en het woord wordt verkondigd. Naar al die mensen luistert u wanneer zij zich verenigen in het gebed, in de noden en zorgen van hun persoonlijk leven, als ook de noden en de zorgen van het gemeentelijke leven, neerleggen aan uw voeten, voor uw genadetroon. Heren, wij kunnen dat niet bevatten. Dat u al die mensen hoofd voor hoofd en hart voor hart kent, doorgrondt. Dat u tot hen spreekt en door de machtige werking van uw geest uw woord ook wil toepassen in het hart en leven van hen allen. En tegelijkertijd, heren, maakt u duidelijk vanuit uw woord dat u in de persoonlijke omgang met elk kind van u zo met hem of haar omgaat alsof hij of zij het enige kind is dat u op deze wereld heeft. U, heren, stemt uw zorg persoonlijk af op het hart en leven. Meer dan eens wordt dat ook ondervonden, ook op deze plaats. Dat we het niet klein kunnen krijgen dat u naar ons omziet. Dat een woord gezongen in de weg van de psalmen. Een psalmvers, een tekst, een fragment uit een preek, een woord van u tot het hart van ons is. Als genade, heren, dat u in uw almacht en in uw majesteit zo neerbuigt dat u naast ons komt staan en van hart tot hart wilt spreken en ook kan spreken. Hoe groot zijt gij, o machtig God. Geef dat we daarom ook met eerbied en ontzag luisteren naar uw woord. En dat u dat ook weer opnieuw wilt waarmaken, of voor het eerst in deze ochtend, zowel hier als ook op al die andere plaatsen waar uw gemeente bijeenkomt. Dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk en waar wilt maken wat u in uw woord heeft laten optekenen. Dat doden zullen horen de stem van de levende God. En dat die ze gehoord hebben, uw stem hebben gehoord, ook zullen leven. Wilt u dat heerlijke wonder ook in ons midden verrichten. In het leven van kinderen, jonge mens, volwassenen en ouderen die nog voor eigen rekening leven. Die u in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, nog niet kennen. Het is een wonder dat u hen samen met ons brengt op de werkvloer van de Heilige Geest, daar waar het wonder van wedergeboorte ook doorgaans plaatsvindt. Heren, wilt u ook uw volk en kinderen bezoeken. U kent hen, ook in hun persoonlijke omstandigheden, het zijn van vreugd en dankbaarheid, van zorg en verdriet. U kent hen ook zoals ze nu leven, naar de stand van het geestelijk leven. Het zijn dus een teer, aangebonden leven met u mogen kennen. Het zijn dat er sprake is van geestelijke oppervlakkigheid, van duisternis, en zij het in die geestelijke duisternis ook gerust kunnen uithouden of dat zien als nood. En daarom ook voortdurend tot u roepen of u uitkomst wilt geven. De zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, opnieuw over hun leven zijn heerlijk licht wilt laten schijnen, opdat ze u in het aangezicht van uw Zoon mogen aanschouwen, uw heerlijkheid mogen aanschouwen. U kent ook, heren, de legering van onze gemeente. En u kent ook de persoonlijke legering van een ieder van ons. Ga ons daarin niet voorbij. Betoon dat u in uw alwetendheid ook met kracht uw woord wilt toepassen in ons hart en in ons leven. We bidden u, heren, voor hen die we achter hebben gelaten vanwege de oppas thuis, vanwege ziekte. Gedenk gemeenteleden die in deze ochtend of op deze dag werken in de zorg of bij justitie of op een andere plek in de samenleving. Wees, heren, met hen die door omstandigheden niet samen kunnen komen met ons. U kent ook hun situatie, hun persoonlijke nood en zorgen. We leggen het geheel van de gemeente neer voor uw aangezicht, met de bede of u in uw herderlijke ontferming over een ieder van ons wilt neerbuigen. Gedenk de zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. We bidden heel in het bijzonder voor onze broeder van de Heerik. Heb ontmoedig dank dat er een plaats is voor hem die ook zo snel gevonden kon worden, waar hij op dit moment ook de zorg krijgt die hij behoeft. We mogen daarin ook uw zorg en uw leiding in zijn leven opmerken. Wilt u met hem zijn? Gedenken wanneer alles nieuw en alles vreemd is. Geef dat hij in deze dag mag ondervinden dat u niet aan tijd nog plaats bent gebonden, maar dat als hij uw woord mag horen, u ook in uw onveranderlijke trouw uw genade in zijn leven wilt bewijzen. Help hem ook in zijn persoonlijke situatie en omstandigheden van verzwakking en aftakeling. Geef dat te midden van het verval van krachten u laat ondervinden dat u hem niet vergeet, nog verlaat. Hemelmoedig dank voor uw zorg betoond in het leven van broeder Strober. U wilde de handen van de arts besturen. En u gaf dat onze broeder ook door de ingreep mocht komen. U wilde hem beschermen voor complicaties. Mogen uw naam ook moedig en hartelijk dank zeggen, heren, voor hem en zuster Banfield, die uit en door geholpen werd toen ze in korte tijd opnieuw geopereerd moest worden aan haar heup. Wilt u met haar zijn, nu ze opgenomen is in Noorschoot om te kunnen revalideren, zegent u de zorg die ze daar mag ontvangen en geef dat ze in alles wat ze ondervindt, aan zorg en ook aan tegenslag, mag zien dat uw schaduw over haar leven valt. Heb het moedig dank dat vanmorgen ook weer Finn in ons midden mag zijn, als hij met zijn vader en moeder en de zus ook terugkijkt op alles wat er in de achterliggende week is gebeurd. U wilde hem beschermen en u gaf dat hij wakker mocht worden en u ook de kracht krijgt om samen met ons te komen rondom uw woord. Wilt u ook met hem zijn en geven dat deze gebeurtenis die op zijn leeftijd ingrijpend is, ook door u tot zegen wordt gesteld. Gedenk de weduwe, weduwnaren in het midden van onze gemeente. Gedenk gezinnen die overschaduwd worden door verdriet en rouw, omdat één of meerdere plaatsen leeg zijn gevallen. We bidden u, Heere, voor hen die worstelen met gebrokenheid binnen het huwelijk, het gezin of families. Gedenk hen die beschadigd zijn geraakt door wat ze in hun leven hebben meegemaakt, door toedoen van anderen, of die als gevolg van wat anderen hebben aangedaan zichzelf beschadigen. We bidden u, Heere, voor hen die in ons midden zijn samengekomen of thuis of op een andere plaats met ons meeluisteren, die kwetsbaar zijn, dat u met hen zijn. Geef dat zij zich in het midden van de gemeente veilig mogen weten, maar in het bijzonder, Heere, dat u genadiglijk in uw gunst uw bijzondere zorg in hun leven laat ondervinden. Zegent u de verkondiging van uw woord in deze ochtend. Geef dat uw woord met kracht en met majesteit ze sporen trekt in het midden van de gemeente, tot roem van uw genade en tot heil en zegen van onze onsterfelijke zielen. Hoor ons, om Christus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 33 en daarvan vers 8 en vers 10. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. Thank you. zingen na het amen van de prediking Psalm 46 vers 4 en 5. 46 vers 4 en 5 na het amen van de prediking. Zo God het geeft, gemeente, wordt vandaag twee keer Gods woord bediend vanuit 1 Samuel 7. Morgen vers 6. En zo de Heer het geeft vanmiddag, waarin ook het sacrament van de doop wordt bediend, vers 9. Vanmorgen vers 6 van 1 Samuel 7. We lezen dit vers voorafgaand aan de prediking. En zij werden vergaderd te Mispa. En ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. En zij vasten 10 dagen en zeiden al daar, we hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is, God bekeert Israël te Mispa. God bekeert Israël te Mispa. Let dan allereerst op de plaats waar de Heere Israël bekeert, dus op Mispa. We letten vervolgens op de wijze hoe God Israël bekeert. En we trekken van daaruit ook geestelijke lijnen naar uw en mijn leven. En tenslotte letten we op de persoon door wie God Israël bekeert. Dat is de persoon van Samuel. En dat is het slotgedeelte van vers 6. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Dus de plaats waar de Heere Israël bekeert. De wijze waarop God Israël bekeert. Als ook de persoon door wie de Heere Israël bekeert. Gemeente, wat werkt de Heer in deze tijd rijk. Als we ons alleen maar realiseren, en ik trek gewoon willekeurig wat lijnen vanuit het midden van ons, op hoeveel plaatsen de Heere zijn gemeente op dit moment bijeen vergadert rondom zijn woord. Er zijn verschillende onder ons die contact hebben, familieverbanden, of vriendschappelijke contacten met christenen in Noord-Amerika en Canada. Er zijn er onder ons die in de achterliggende maanden een reis hebben ondergenomen naar het Amazonegebied en daar gezien hebben hoe de Heer ook op die plaats zijn gemeente bijeenvergaderd rondom zijn woord. In deze dienst staan we deel van onze gaven af aan het werk van John en Hermina, die werken in Oeganda. We horen van hen hoe de Heer ook daar in Oeganda zijn gemeente bijeenvergadert rondom de schriften. Kort geleden zat hier een gezin vooraan, dat in Nederland verbleef vanwege het werk van vredestiemen, baptisten, uit het oostelijke deel van deze wereld. Zij komen in deze dagen met hun gemeente bijeen rondom de schriften. En dan hebben we het alleen nog maar over de lijnen die vanuit deze gemeente naar een aantal plaatsen in deze wereld lopen. Want als we vanmorgen zouden nagaan op hoeveel plaatsen, tienduizenden plaatsen, misschien wel veel meer, op dit moment of in het komende etmaal mensen bijeenkomen rondom de schriften, het zou ons duizen. Zoals de Heere dat toen al een keer zei tegen de man met wie God zijn verbond heeft opgericht, tel de sterren. Of begin aan het tellen van de zandkorrels aan de zee. Zo is het voor ons vandaag de dag onmogelijk. Om al die mensen die bijeenkomen rondom de schrift. En God weet, en dat laten we maar met een gerust hart aan de Heere over, gemeente, wie van al die mensen hem oprecht vreest. En we bidden, toch? We bidden dat al die mens, net als dat we bidden dat een ieder van ons door het woord wordt aangeraakt en met kracht wordt bekeerd. Wat werkt de Heer in deze tijd rijk? Ook in onze samenleving. Komende week mag u stemmen op een partij die voor het leven is. We zagen in de achterliggende weken wat dat betekent in deze samenleving die kiest voor de dood. Maar er is niemand die ons tegenhoudt. Als u of jij straks in het stemhokje staat, kijkt niemand over onze schouder mee. We worden niet opgewacht bij de stembus, geïntimideerd. Vraag Vrijdagavond was ik hier in de buurt bij een zangavond. We werden tegengehouden toen we het kerkplein op wilden. Niet door de politie. Die met een barse stem vroeg wat we kwamen doen. Maar door een verkeersregelaar. Die het verkeer in goede banen wilde leiden. Wat een zegeningen toch. En als we al die zegeningen, dit is maar een fractie. Een druppel. Als we nu al die zegeningen, waarin de Heere ons laat delen, nu eens leggen naast de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt opengeslagen. Waar de Heere een klein groepje mens, dat is geen miljoen geweest, geen honderdduizenden, een klein groepje mensen samenbrengt op één plaats, Mispa, die grote onmetelijke wereld waar toen al vele volkeren de aarde bewoonden. En al die volkeren bogen hun knieën voor de afgoden. Wat een verschil tussen de geschiedenis hier en de zondag nu. Wij zijn niet zonder hoop, houdt het woord van God ons voor. En laten we in deze tijd dat ook niet uitstralen. We hebben een God van wonder. Maar wat is het tegelijkertijd ook kwetsbaar, gemeente. Dat daar deze geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt ook heel nadrukkelijk zien. 20 jaar lang verblijft de ark van God in Israël. We zagen de vorige keer wat voor weg die ark heeft afgelegd. Hoe de Filistijnen die ark hadden meegenomen en geplaatst hadden naast Dagon. Hoe God zelf ervoor had gezorgd dat er een onhoudbare situatie ontstond, zowel in de tempel van Dagon als ook onder het Filistijnse volk. Hoe er op enig moment één vraag boven kwam drijven in dat heidense volk, hoe komen we met goed fatsoen van die ark af? Want die ark is een ramp voor ons aan het worden. Tuchtroeden, worden geplaagd, waar eindigt dit? Als er niet wordt ingegrepen en als er niet krasse maatregelen worden genomen, dan zal deze ark ons uiteindelijk verdelgen en vernietigen. We zagen hoe de Filistijnen, luisterend naar hun eigen priesters en geestelijke adviseurs, uiteindelijk de ark zonder begeleiding terugbrachten naar het volk. Nee, God kwam uit eigen beweging terug tot zijn volk. 20 jaar lang staat deze ark nu in Kiriat Jearim, gewoon bij iemand thuis. Klein kamertje, misschien wel in de hoek van de kamer. Staat de ark van God. 20 jaar lang. Er wordt dus geen priester bij die ark opgesteld. Er worden geen offers bij die ark gebracht. Het is ook een gezin. Ik ga ervan uit met kinderen, gelet ook op het vervolg, hoe God dit huis waar de ark staat zegent. Kinderen die in het huis rondspelen. Misschien ook wel door hun moeder soms gewaarschuwd worden. Uit de buurt van de ark blijf. Niet die deksel optillen. Wees voorzichtig. Daar staat God. In de hoek van een kamer. Is er iemand die naar God gaat vragen? Ogenschijnlijk gaat het gewone leven in Israël door. Maar in alle stilte is de Heere ondertussen aan het werk, en ik zit nu ook aan het begin van ons schriftgedeelte, hoofdstuk 7. In alle stilte gaat de Heere aan het werk. En langzaam maar zeker, zo maakt het slot van vers 2 duidelijk, ontstaat er niet een gevoel van onbehagen onder het volk? Het idee dat er iets niet klopt? Die ark daar op een plaats staat waar die ark niet hoort. Nee, er ontstaat een heel ander gevoel. Er staat in vers 2, het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. De loop van die 20 jaar, zo wil de Bijbelschrijver als het ware duidelijk maken, komt er onder het volk Israël stap voor stap langzamerhand een andere geest bovendrijven. Niet de geest van de jaren daarvoor, van gewenning, van oppervlakkigheid, van het delen van de dienst van de Heere met het delen van de dienst van de afgoden. Nee, er ontstaat iets heel anders, iets heel bijzonders trouwens, ook iets unieks. De Bijbelschrijver gebruikt daarvoor trouwens ook een uniek woord. Het komt maar één keer voor in het hele Oude Testament. Het woord de Heere achteraan klaagt. Wat bedoelt de Bijbelschrijver daarmee? Want de Bijbelschrijver wil duidelijk maken met dit woord wat er op dit moment in het leven van Israël aan het ontstaan is. Het is een woord wat normaal gesproken gebruikt wordt voor de klagers, de klaagvrouwen. Ze komen ook voor in het Nieuwe Testament. Vrouwen of mannen die je kan inhuren. Wanneer iemand overleden is in het gezin of in de familie. En die dan voorgaan in het bedrijven van rouw. Die het verdriet dat boven komt woorden geven. Die klagen. Die de verslagenheid verwoorden. Die de pijn woorden geven. Die het gemis dat ontstaan is benoemen. Dat woord wordt hier gebruikt. Er ontstaat dus een rouw onder het volk. Omdat er bij wijze van spreken iemand overleden is. Iemand die wordt gemist. En dat gemis roept verdriet op, pijn, heimwee. En als we dat zo met elkaar vanmorgen in alle rust constateren, gemeente, dan komt opeens achter dit vers het beeld van die barende vrouw op. Vrouw van Pinehas. Stervend op het kraambed. De woorden uitsprak Ichabod. Weg is de heerlijkheid. Weg is de eer. Ene stem toen wordt de stem van velen nu. God is weg. De heerlijkheid van de Heere is weg. Wil God nog wel wonen onder ons? Als hij zijn macht en majesteit bewezen heeft in het land van de Filistijnen, maar het sinds zijn terugkeer zo stil is geworden in Israël, waar is die God van het verleden, die met zijn machtige daden zijn volk bezocht, zijn heerlijkheid openbaarde aan Israël, zodat het volk in het aanschouwen van zijn heerlijkheid vol ontzag en eerbied neerknielde voor de Heer. Die het volk als het ware aan zijn voeten wist te leggen in aanbidding en in overgaven en keer op keer het volk liet uitroepen, we zullen de Heere dienen. Nu is de heerlijkheid van de Heere weg. En is het de Heilige Geest die stap voor stap in het volksleven, mag ik die uitdrukking van morgen gewoon eens gebruiken, het volk in het godsgemis plaatst. God wordt gemist. En hij kan niet gemist worden. Let u er ook even op wat er staat in ons vers. Het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Er staat niet Heere God, nee, er staat De Heere in die hele korte, compacte beschrijving wil de Bijbelschrijver als het ware duidelijk maken, het gaat niet zomaar om God. Maar het gaat om de Heere. Hij die ons Israël verkoren heeft. Die ons in dit beloofde land heeft gebracht. Die door ons toedoen eruit is gegaan. Die wij hebben weggezondigd. Die God wordt achteraan geklaagd. Wordt opgezocht in de binnenkamer. Wordt in het gebed ingeroepen. Met de vraag, och dat gij de hemelen scheurt het. Dat gij weet. Het ganse huis van Israël klaagt de Heere achteraan. En in deze situatie, gemeenten, is het Samuel die als opdracht, die de opdracht van de Heere krijgt om het volk bijeen te roepen. Ik zit nu in vers 3. Het volk wordt bijeengeroepen te Mispa. Samuel noemt heel nadrukkelijk in vers 5 die plaats. Vergadert het ganse Israël naar Mispa en ik zal de Heere voor u bidden. Hoe komt Samuel eigenlijk bij deze plaats? Waarom brengt Samuel het volk niet terug naar Silo, waar de tabernakel nog staat, al is die tent dan helemaal leeg? Waarom brengt het volk niet, Samuel het volk niet bijvoorbeeld naar Kirjat Jearim, waar op dit moment de ark ergens in een woning staat, in de hoek van een kamer? En waarom kiest Samuel heel bewust voor deze plaats, voor Mispa? Wel, Samuel heeft daar 3 redenen voor. In de eerste plaats is dit een plaats die in de geschiedenis van Israël spreekt. Eeuwen geleden was dit ook de plaats waar Jacob, de aartsvader, tegen Rachel en Lea zei dat ze de afgodsbeelden uit de tent moesten doen. U leest dat in Genesis 35 vers 2. Midden in het beloofde land waar Jacob samen met zijn gezin was aangekomen, gaf hij het bevel aan zijn vrouwen dat ze de afgodsbeelden moesten verwijderen. Het is ook de plaats waar eeuwen later Jozua het volk bijeen vergaderde. U leest dat in Jozua 24. En nog 1 keer het volk Israël opriep om de Heere te dienen. Het volk had stap voor stap een groot gedeelte van het beloofde land Canaan in bezit genomen. Jozua voelt dat zijn levenseinde nadert en neemt afscheid van het volk. En hij roept het volk voor zich en houdt het volk de ernst van het verbond voor, namelijk om de Heere met een waarachtig hart ongedeeld en oprecht te dienen. En hij roept dan vervolgens het volk ook op om de afgoden weg te doen. Nou, dat is de reden waarom Samuel het volk weer opnieuw naar deze plaats brengt. De 3e in de rij. Jacob, Jozua en nu Samuel staat op dezelfde plaats. Voor hetzelfde volk. En zegt dezelfde woorden. Doet de Baals en de Astarots, de afgoden, weg. Het is dus de plaats die het volk confronteert met de hardnekkigheid van de zonde. Zoals de Heere wanneer hij gaat werken in uw en mijn leven en ons voor het eerst gaat bekeren, middelen gebruikt om ons te confronteren met de hardnekkigheid van ons verdorven bestaan. Je zou toch met het schaamrood op je kaken daar staan in Mispa, plaats waar geschiedenis geschreven is, en dat je zonder woorden moet beleiden, alleen al door het staan op die plaats. Sinds Jacob, sinds Jozua, is er van onze kant helemaal niets ten goede veranderd. Dat besef wordt dus opgeroepen op het moment dat het volk daar staat met een hart dat God achterna klaagt. Dat God niet meer kan missen. Terwijl hij in zijn recht staat, zeker nu het volk daar voor de derde keer in Mispa wordt neergezet. Om tegen het ganse huis van Israël te zeggen, en nu is het gewoon genoeg. Weer moeten die woorden klinken, de Baals en de Astarots die in uw tenten en in uw huizen staan opgesteld. Ik maak er nu een eind aan. Ik stop ermee. We zijn ondertussen aangekomen bij het tweede punt, gemeente, en daar wil ik wat langer met u bij stilstaan, want we gaan nu wat lijnen trekken. Gods woord leert in deze geschiedenis wat bekering is. En dan mogen we in de eerste plaats, voordat we gaan luisteren naar de tekst, de Heere ootmoedig voor danken. Want is dat niet een van de eerste vragen die komt bovendrijven wanneer de Heilige Geest in uw en mijn hart gaat werken, namelijk de vraag: hoe word ik bekeerd? Wat is dat eigenlijk, bekering? Hoe krijg ik vrede met God? Hoe ontvang ik de vergeving van de zonde? En als die vraag komt bovendrijven en ik heb denk ik net als u diezelfde valkuil gemaakt, dan ga je om je heen kijken, je zoekt kinderen van de Heere op, met die verlegenheid. Je koopt misschien een boek waarin beschreven wordt de bekering van een bekend persoon. Neem van mij aan dat er maar de helft in staat, omdat de andere helft maar beter niet aan het papier kan worden toevertrouwd, toch? Ik hoop niet dat ze van mijn hart een boek gaan uitgeven. Ik denk ook niet dat u dat zo fijn zou vinden. Nu brengt de Heere ons vanmorgen bij het woord. Bij deze geschiedenis. We hebben zo al een aantal lijnen te pakken, gemeente, waarin de Heilige Geest, en ik wil het nu rustig met u stap voor stap gaan volgen, duidelijk gaat maken wat bekering is. In de eerste plaats, doordat God Israël brengt op deze plaats, wordt het volk geconfronteerd met de hardnekkigheid van de zonde. Jacob, Jozua, Samuel. En dat besef wil de Heilige Geest ook in u en mijn leven gaan bewerken. Als wij komen te staan voor God in onze schuld en in onze zonde, dat de zonde een onuitroeibaar kwaad is in ons hart. Dat daar dus inderdaad het wonder van de wedergeboorte moet plaatsvinden. Daar geef ik me niet snel aan gewonnen. Want dat is me eer te na. Dat kost me trots. 20 jaar lang neemt de Heilige Geest de tijd om toe te werken naar dit punt. Dat het volk daar bij Mispa komt staan. En hebben de tweede lijn te pakken in zijn godsgemis. Wat een verschil met 20 jaar geleden. Toen de ark net de grens overkwam vanuit het Filistijnse gebied. Toen de inwoners van Bethjemen, zo zagen we vorige week, hun schoffels, hun harken en hun schopjes aan de kant legden. Blij waren. De plekken slachten ze de stier en brachten ze een offer aan de Heere, maar terwijl het offer werd gebracht, lichtten ze de deksel van de ark op en keken even naar binnen en terstond vielen daar alle mensen dood ter aarde neer. Zeker, dat gaf ontzetting, verslagenheid, maar het leidde niet tot bekering. Er werd even snel een oplossing gezocht, De ark kan hier niet blijven. We sturen hem naar Kirjat Jearim. Dat is een dorp waar Lafieten wonen. Daar kunnen we even parkeren. Vergun maar dat ik het zo zeg, gemeente. En ondertussen gaan we weer over tot de orde van de dag. De ontzetting van toen. Verdampt. In een paar dagen tijd. Maar nu datzelfde volk hier staat in Mispa. Staan ze er heel anders voor. Ze staan er met een hart dat de Heer achterna klaagt. Om weer een lijn te pakken. Ziet u hoe belangrijk het overtuigende werk van de Heilige Geest is. En dat zeg ik vanmorgen heel nadrukkelijk niet om ons op de stoel te plaatsen en het maar te laten afwegen, wachten. Nee, juist daarom moet dat gebed des te sterker en intenser klinken naar de hemel om het werk van de Heilige Geest. Zo overtuigd dat we oog krijgen, dat we de volgende lijn te pakken, voor de heerlijkheid van de Heere, die door mijn toedoen ontheiligd, bezoedeld en weggezondigd is. Als er een wonder gebeurt, moet God zelf een stap gaan zetten. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, als u even met me meekijkt naar de tekst. Ze worden vergaderd in Mispa, vers 6, en ze scheppen daar water. Goten het uit voor het aangezicht van de Heer. Verschillende uitleggers leggen trouwens de vinger erbij dat dit eigenlijk best wel uniek is wat hier gebeurt. Als we kijken tot wat tot hiertoe in het Oude Testament beschreven wordt over bekering, dan zien we heel vaak dat een offer een centrale plaats inneemt. We zien dat ook in deze geschiedenis. Maar dat er eigenlijk weinig momenten zijn te noemen waar het volk of waar iemand water uitgiet voor Gods aangezicht. En terecht wordt dan ook meteen de link gelegd naar de ark van de Heer. En het ontheiligen van de ark vraagt om het water dat reinigt en heiligt van de zonde van die bezoedeling van de ark. Het volk gaat dus in die handeling tegenover de Heer uitspreken dat het door hun toedoen is dat de ark ontheiligd is. En in het uitgieten van het water voor het aangezicht van de Heer ligt niet alleen die belijdenis, dat de Heer zelf die zonde van bezoedeling en ontheiliging moet reinigen, zoals het water ons reinigt van al onze zonden, zullen we vanmiddag horen. Maar ligt ook het gebed. Zoals het water hier heel concreet in Mispa vuil wegspoelt. Het water van de vergeving van de zonde. De vuiligheid en ongerechtigheid van Israël weghaalt voor Gods aangezicht. Het water symboliseert hier dus de vergeving van de zonde. Kijk, en dat hoorde je in Bet-Shemes niet. Het gebed om de vergeving van de zonde. Daar bracht men het offer en daarmee was het klaar. Maar nu staat het volk hier in het godsgemis. Ik gebruik heel bewust die uitdrukking, gemeente. Het gemis van God, de eerlijkheid van de Heere is weg. En is men verlegen om de vergeving van de zonden door het uitstorten van het water, en het staat er heel nadrukkelijk, voor het aangezicht van de Heer. Wie heeft dit besef in het hart van Israël gewerkt? Hoe komt het dat Israël nu wel deze handeling verricht? Het uitstorten van het water. En 20 jaar geleden daar nog geen sprake van was. Daar begon men aan de andere kant. Het offer is gebracht, dus is het nu goed. Nu staat het volk in verlegenheid voor God. In het gemis voor God. En beleidt in het uitstorten van dat water dat de vergeving van de zonde een genadegave van de Heer is. Let u even op de volgorde. De bron waaruit dit volk nu gaat putten, besef van de vergeving van de zonde, wordt in vers 2 benoemd. Het volk klaagde de Heere achteraan. Het is vanuit de gebrokenheid van het hart dat de droefheid naar God opwelt. En dat die droefheid naar God ook samenvalt met het gebed om de vergeving van de zonde. Ondertussen, gemeente, ik maak even een pas op de plaats, kunnen we ons aan deze geschiedenis dus toetsen. Toch? Daarvoor wordt het beschreven. Niet alleen stap voor stap in deze geschiedenis uitleggen als het gaat om de vraag: hoe bekeert de Heere iemand? Maar u en ik, die ons ervoor uitgeven dat we de Heere mogen vrezen, we mogen ons vanmorgen ook toetsen aan het woord. En dan moeten we niet in de eerste plaats letten op de omstandigheden waarin deze bekering plaatsvindt. Situatie. Maar op de grondlijnen die de Heilige Geest in deze geschiedenis aan het trekken is. Ik vat ze samen en dan maken we de stap naar het derde punt. De eerste grondlijn, zagen we, is de lijn van het gemis van God. Het volk klaagde de Heere achteraan. Tweede lijn is het oog krijgen voor de eer van God. Die bijzondere uitdrukking achteraanklaag. Had alles met rouw, sterven, gemis, heimwee en verdriet te maken. Ik moest tijdens de voorbereiding denken, gemeente, aan een prachtige zin uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 13, waar op een gegeven moment wordt beschreven dat het gemis van een verzoend aangezicht van God bitterder is dan de dood. Kijk, dan zijn het niet de zonden die je uit de slaap houden. Dan is het godsgemis. Drukt. Het gaat drukken. Volgende lijn die de Heilige Geest trekt. Vanuit dat gebroken hart krijgt men over de noodzaak van de vergeving van de zonde. Men beeldt dat uit in dat water. En dat doet men heel bewust, kijkt u nog een keer met mij mee naar vers 6, voor het aangezicht van de Heere. Men dringt het als het ware aan God op. Dat Hij die zonde moet reinigen, wassen, zuiveren. En dan hebben we de volgende lijn te pakken in vers 6. Het gaat ook samen met schuldbelijdenis. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. En ik zou bijna zeggen, eindelijk. Eindelijk klinkt deze belijdenis voor God. Maar mag ik eens heel eerlijk zijn vanmorgen? Hoeveel tijd heeft de Heere bij u nodig gehad? Voordat je het kwam tot deze belijdenis. Ik heb tegen God gezondigd. Kan het niet geloven, gemeente, als er iemand onder ons is die zegt de Heere te vrezen en dit nog nooit over zijn lippen heeft gekregen. Dan ken je God niet. Waarom niet? Omdat je dan de breuk in het paradijs overslaat in je leven. Maar wees vanmorgen nou ook eens eerlijk, u die de Heere mag vrezen. Hoeveel tijd had de Heilige Geest nodig om je op die plaats te krijgen? Ik heb tegen de Heere gezondigd. Je capituleerde. En dat zeggen we vanmorgen toch met schaamte tegen elkaar. Het spreekt toch niet tot onze eer. Dat heeft toch alles te maken met ongeloof, trots en hoogmoed, wat geveld moest worden voordat we gebroken en verslagen knielden voor de Heer en dat tegen hem uitspraken. Ik heb tegen u gezondigd. mag ik in het verlengde van dit nog een vraag stellen? Waar is die ootmoedige houding van toen nu gebleven? Of ben je al bekeerd? Heb je het allemaal in je zak? Nee, ik veeg daarmee niet van tafel wat er in het verleden gebeurd is. Ik vraag alleen maar naar een van de mooiste vruchten van de Heilige Geest. Dat is de vrucht van ootmoed. Of ben je nu de bekeerde man of vrouw? Weet je het allemaal zo goed? En kun je daarom ook voor een ander zo makkelijk beoordelen? Het gebeurt te misbaar. We maken een stap naar het derde punt. Maar niet zomaar. Kijk met me mee, slot van vers 6. Er staat, dat lijkt zo terloops, gemeente. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Maar het is een hele merkwaardige opmerking hier in het Oude Testament. Normaal gesproken staat zo'n uitdrukking in de tijd van de richter altijd wanneer de vijanden verslagen zijn. Denk aan Simson, Gideon, Jefta, Samga, Barak en al die andere richters. En dat moment dat het volk tot inkeer komt, dat er geroepen wordt tot de Heere, dat de Heere dan een richter geeft, die dan de vijanden verslaat. En dan wordt zo'n geschiedenis afgesloten met de opmerking die hier aan het slot van ons vers staat. Alzo richtte Simson Israël zoveel jaar. Maar nu staat het ogenschijnlijk op een plek waar het niet thuis wordt. Want die vijanden moeten nog komen, zullen we vanmiddag zien. De Filistijnen, die krijgen een reuk van wat er gebeurt in Mispa. Ze mobiliseren hun soldaten en ze trekken op. De strijd moet nog plaatsvinden. En nu staat het al voordat die strijd gebeurt. Maar het Oude Testament en daarachter de Heilige Geest wil juist door deze opmerking duidelijk maken wat nu het hart van een richter van Israël is. Dat is niet een soort bevrijdingsfiguur, gemeente, een verzetsleider. Nee, in het hart en in de gestalte van de richter ligt het silhouet van iemand anders op. Een richter is er niet in de eerste plaats bedoeld om het volk op te roepen tot waarachtige bekering. Een richter is er in de eerste plaats ook niet voor bedoeld om het volk de zonden aan te wijzen, zoals Samuel dat weer opnieuw moest doen. Het hart van de roeping van een richter is om de verhouding tussen Israël aan de ene kant en de Heere God aan de andere kant te herstellen bij het altaar. Samuel staat daar tussen de Heere en het volk in. We zagen hoe hij namens de Heer het volk aansprak en het volk uiteindelijk ook kreeg op de plaats waar de Heer het volk wil hebben, namelijk voor zijn aangezicht met een verslagen hart, met het gebed om de vergeving van de zonde, met de belijdenis, we hebben tegen de Heere gezondigd. Maar Samuel staat ook namens het volk tegenover de Heere. Hij gaat het volk voor in het gebed. Dat is het wapen van de richter. Hij gaat het volk voor in het brengen van het offer, zoals we vanmiddag dat zullen zien. Hij gaat het volk voor in het wijzen op wie de Heere ondanks Israël is. Namelijk een genadig God die het verbond en de weldadigheid houdt tot in het duizendste geslacht. Die goede tieren, warmhartig en genadig is. Dat is het hart van een richter. Een voorbidder. Nu zien we zo op dit moment, gemeente, in de schaduw van het Oude Testament, de gestalte van die grote richter oplichten, toch? Die zijn hoge priesterlijk gebed niet uitsprak toen hij in de hemel was aangekomen. die zijn hoge priesterlijk gebed ook niet uitsprak tegenover zijn vader, toen hij net zijn discipelen had geroepen en deze mannen vol enthousiasme niets anders wilden dan de zaligmaker volgen. Maar die zijn hoge priesterlijk gebed uitsprak aan het einde van 3 jaar teleurstelling in zijn discipelen en aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Op het dieptepunt van onze verlorenheid staat deze grote richter, de Heer Jezus Christus, knielt te midden van zijn discipelen neer. Zie je ze daar zitten? Thomas, Petrus, Johannes, de anderen. En gaat voor in het gebed. Belijden tegenover zijn vader, hoe hij hen bewaart in deze wereld. Uitsprekend naar zijn vader, dat hij voor hen zijn leven gaat geven. Biddend tot zijn vader, dat zijn vader met zijn almachtige hand hen zal bewaren in deze wereld, voor deze wereld. Samuel is hier het type op dit moment van de Heer Jezus Christus. En als we tegen die achtergrondgemeente 1 Samuel 7 nu eens plaatsen, tegen de achtergrond van Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Of zoals een van Jezus' discipelen later daarop terugkijkt, bijna met dezelfde woorden, dat beschrijft in zijn brief 1 Johannes 2, de eerste versen, broeders, kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. Dan mag ik vanmorgen ook in alle eenvoud tegen u zeggen, kom, zeker u die God niet kan missen. U moet belijden tegenover de Heer in de stilte van de binnenkamer. Heere, ik heb tegen u gezondigd. Die haakt met het hart naar de vergeving van de zonde en die daarom vanmiddag ook in de bediening van de doop niet alleen het water ziet gaan over het hoofd van de kleine Emma, maar ook in die prediking die dan zichtbaar wordt in het midden van de gemeente, de gewilligheid van de Heere aanschouwt om de zonde te vergeven. Kom, werp u neer aan de voeten van deze grote richter, de Heere Jezus Christus, de rechtvaardig. Wiens liefste werk het is om zondaren te verbinden aan de voeten van de Heere God, die niets anders wil dan de zonde vergeef en die dat ook gaarne doet zonder verwijt en zonder aarzeling. Kom tot hem. Kom tot Mispa. Kom tot Golgotha. Kniel in de schaduw van het kruis. Stort je hart uit voor deze grote voorspreker. En als wij ons stilvallen als de woorden hebben geklonken. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Laat u dan zalig kussen door Jezus, de zaligmaker. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden, gemeente. Genadige Heere, het past ons om met ootmoed u te danken dat u uw woord heeft gegeven. Een woord waarin niet alleen de oproep klinkt om ons tot u te bekeren, maar waarin het u ook behaagd heeft en in het bijzonder ook uw geest behaagd heeft om uit te leggen hoe u bekeert. U geeft dat Heere allereerst om ook antwoord te geven op de vragen van het hart. De vraag: hoe leren we u kennen? Hoe krijgen we een nieuw hart? Wat is bekering? Hoe werkt u dat uit in het concrete, persoonlijke, dagelijks leven? Geef dat ook als vrucht van de prediking, vragen die er ook onder ons leven, door uw geest beantwoord zijn of worden. En wilt u daarom ook doorwerken en geven dat het woord van vanmorgen ook een plaats krijgt in ons hart en leven? U geeft uw woord ook tot toetsing, een opscherping, toetsing. Dan bent u de enige Heere die ons hart kent en doorgrondt. Dan hebben we de handen vol aan onszelf. Maak ons eerlijk door ons hart te leggen naast uw woord. Geef ook, Heere, dat uw woord ons opscherpt. Wat hebben we na ontvangen genade ons zo vaak te stellen met onszelf? En wat heeft u de handen vol aan de gebreken en onhebbelijkheden van uw kinderen? Wilt u afbreken wat van ons is? En ons weer voor uw aangezicht plaatsen, een plaats waar u alleen overblijft, waar de eer van u het hoogste is in het leven, en we door genade ook mogen zien dat uw eer verbonden is met het zalig maken van zondaren. Bescherm ons in deze dag, breng ons vanmiddag ook in gezondheid en veilig op deze plek weer terug, wees met in ieder van ons. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is vers 6 van Psalm 46, vers 6 van Psalm 46. Ontvang met een binnen het hart de gemeente de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Ik kijk even naar Janneke. Kunnen we eruit, Janneke?